Ik begin te lezen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 13. Waar Paulus schrijft aan de gemeente: daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord ter prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als God woord, dat ook werkt in u die gelooft. Dus Paulus zegt hier, wij zijn blij en we danken de Heer onophoudelijk ervoor dat toen jullie het woord van God hebben gehoord, dat jullie dat hebben aangenomen als het woord van God en niet als een normaal mensenwoord. En dat het woord van God werkt in een mens die gelooft. Ik ga het vandaag hebben over het woord van God. Samengevat in onze tijd als in een boek dat wij Bijbel noemen. Het boek der boeken. Afgelopen anderhalf jaar heb ik wel één keer per maand iets gedaan aan kerkgeschiedenis. Nou, nog even en dan zijn we daar doorheen. En ik was ook gevraagd om weer eens wat dingen te behandelen. Zo de Heer wil en we worden nu opgenomen, dan ga ik als kerkgeschiedenis klaar is één keer in de maand weer iets doen aan Bijbelvertalingen. Bijvoorbeeld de Septuaginta. Hoe zit dat allemaal? Wat ik nu eigenlijk ga doen is een lofrede op het boek der boeken. Het mooiste boek dat ooit gegeven is. Ik ga heel veel dingen ook niet allemaal onderbouwen met allemaal argumentatie. Ik ga heel veel dingen vertellen, want dit is het woord van God. En dat is zoals het is en het staat er zoals het er staat. En dat een groot deel van de wereld allemaal idiote dingen bedenkt om het niet te willen geloven. Dat is eigenlijk hun probleem. En ik geef dus eigenlijk nu een les in bibliologie. En dat is de studie van het boek. En dan gaat het niet over vertalingen. Het gaat niet over manuscripten, maar het gaat over het boek dat de Heer ons gaf. Waarvan de meeste mensen in de kerken zeggen dat het boek niet meer bestaat. Maar daar zou de Heer een leugenaar zijn. Hij zegt, mijn woord zal voor eeuwig bestaan. Mijn woorden bestaan tot in de eeuwigheid. Of Psalm 12, vers 7 en 8. Reine redenen, gelouterd zevenmaal, ze zullen eeuwig bestaan. In het Nederlands is de perfecte Bijbel afgekomen in 1637 en noemen we dat een Statenbijbel, die alleen is vermoderniseerd in Nederlandse taal, maar voor de rest is hij nog helemaal intact. Elke Bijbel die daarna kwam is veranderd en kan dus niet meer zuiver zijn, want dingen die anders zijn, zijn niet hetzelfde. Goed, wat zijn de externe bewijzen van de superioriteit van de Bijbel? Of wat zijn de buitenbijbelse bewijzen dat de Bijbel beter is dan wat voor boek ook op aarde? Nou, mensen, hele knappe koppen, hele knappe intellectuelen en wetenschappers werden nog beter toen ze zich bekeerden tot het evangelie van Jezus Christus en het boek gingen gebruiken als het woord van God. Een natuurkundige is Isaac Newton in de 17e eeuw, die werd een opnieuw geboren christen en geloofde dit boek en daarna werd hij nog briljanter. Of iemand als je oude Neil, dat was een bioloog, werkte aan de Universiteit van Groningen hier in de jaren 70, bekeerde zich halverwege de jaren 70. En was toen een opnieuw geboren mens. En toen heeft hij een hele trits uitstekende boeken over de Bijbel geschreven. Want de Bijbel maakte hem een beter mens. Even snel, jullie horen mij wel eens wat zeggen over Ouwe Neel. Want Ouwe Neel heeft daarna heel veel paadjes bewandeld. Alternatieve paadjes over alternatieve Bijbelvertalingen. Maar het is een opnieuw geboren broeder die daardoor een beter mens is geworden. Tweede punt. Slechte mensen zijn veranderd en totaal veranderd door de Bijbel. Omdat ze op een bepaald moment Jezus hebben aangenomen als een redder en verlosser. En toen zijn ze opnieuw geboren. Waren ze een nieuw mens geworden. Dat kan ik van mezelf zeggen. Dat kan ik van de meeste mensen hier zeggen. Het woord van God maakt mensen beter. Mensen veranderd worden. Het verandert mensen. Derde punt. De Bijbel, het woord van God, verhoogt het beschaafd gevallen heidense culturen. Alle culturen in de wereld waar de rest van de wereld een voorbeeld aan neemt, zijn landen die zijn gevormd door de Bijbel. Iedereen in de wereld wil eigenlijk een land navolgen, een cultuur navolgen dat lijkt op een land als Nederland, België, Groot-Brittannië, landen rondom de Noordzee. En in het grote zijn dat dan de Verenigde Staten. En de hele wereld ziet dat als ideaal vorm in beschaving, hoe met elkaar om te gaan, ethiek, normen en waarden, wetgeving, bestuursvorm. En iedereen praat erover. Alleen de meeste landen bakken er niks van. Zeker niet als ze geen Bijbel hebben. En slechte zaken in ieder land, die worden gedaan door mensen die de Bijbel niet gehoorzamen. Dat kunnen niet geredde mensen zijn. Dat kunnen zelfs geredde mensen zijn die een slechte Bijbel hebben en de Bijbel niet navolgen. Ongehoorzaamheid aan de schrift maakt mensen gek. Ik weet, hier kun je de grootste problemen mee krijgen, maar het is gewoon zo. Zonder Bijbel of ongehoorzaamheid aan de Bijbel, want eigenlijk is het zo, als je één keer de Bijbel hebt ontvangen en het daarna verwerpt, dan is het oordeel van de Heer dubbel zo zwaar, maakt mensen gek. Wat zijn interne bewijzen van de superioriteit van de Bijbel? Nou, in de schrift staat een rationeel en grondig beeld van God de Vader, die niet staat in andere religieuze boeken. In de Bijbel staat te lezen over een pure ethiek en normen en waarden. Wat zijn goede normen, wat zijn goede waarden en wat is ethisch wel of niet verantwoord? Je ziet nou dat we leven in een maatschappij waar de Bijbel al lang aan de kant is geschoven en dat ethiek, ethische normen en waarden, ethiek aan alle kanten opschuiven. Wat me nou in één keer een heel gek voorbeeld. Een paar dagen geleden ontving ik dat van iemand. Er was een intellectueel hier ergens in Europa die had gezegd van als een mevrouw in coma raakt en ze is hersendood en dan ben je voor de wetenschap tegenwoordig doodverklaard, dan kan die toch als broedmachine dienen om een ei en een zaadcel in een baarmoeder te laten volgroeien, toch? Er zijn allemaal mensen die moeten met in vitro sterilisatie, of hoe het allemaal weten, hoe dat heet, moeten ze zien een kind te krijgen. Maar je hebt ook vrouwen die drinken dan in coma in het ziekenhuis, zijn al hersendood, maar dan kun je ze in leven houden en dan kan daar een kind in worden volgroeid. Dat zou ethisch naar de schriften vroeger niet mogelijk zijn. Daar zou je niet eens over willen nadenken. Nou, dit soort duisternis en gorigheid, dat druipt op allerlei kanten gewoon onze maatschappij in. En niemand die dat gek vindt. Als we hier met elkaar zitten, kunnen we hier duizenden van dit soort voorbeelden bedenken. Zonder Bijbel geen zuivere ethiek. De Bijbel heeft een duidelijke eenheid en samenhang van alle leringen. Het boek spreekt zichzelf niet tegen. En als je zegt dat het wel zo, dan heb je een valse Bijbel of je leest hem niet goed genoeg. Dat is vaak de makkers, hè? Ander punt. De namen, de data en de plaatsen in de Bijbel, die kloppen historisch. Een heel mooi punt. Jaren geleden, er werd mij toen nog verteld, dat durft niemand meer te zeggen, maar er werd toen verteld dat sommige van de evangeliën, Matthäus, Lucas, die zijn pas in de 4e eeuw na Christus gemaakt. Het irritant is alleen voor dat soort mensen die dat beweren, er staan in evangeliën plaatsnamen die in de 1e eeuw zo heten en in de 4e eeuw niet meer bestonden en anders werden genoemd. Oftewel, in de Bijbel staat dat altijd precies zoals het in die tijd was. Het klopt historisch. De Bijbel heeft een hogere relevantie voor alle noden van mensen de hele geschiedenis door. Dus alle mensen op aarde kunnen in het boek een verlossende boodschap vinden en zien, dit is wat ik zoek. De Bijbel is universeel aantrekkelijk voor ieder mens. Er zijn veel religies die zijn misschien aantrekkelijk voor de mensen in het gebied waarin ze leven. Even een heel simpel voorbeeld. Een hindoe moet zich wassen in de Ganges. Ritueel. Dat is heel handig voor hindoes die dus in India leven. Als hindoes hier komen te wonen, wordt het al een probleem. En ieder mens op de Bijbel, op de aarde, kan met de Bijbel tot geloof komen in Jezus Christus en daardoor een veranderd mens worden. De kansberekening in de Bijbel over het in vervulling gaan van profetieën is niet te bevatten. In het Oude Testament staat bijvoorbeeld 48 keer beschreven dat Jezus eerste keer op aarde zal komen om te sterven voor de zonde de mensen en op te staan uit de dood, dan terug te gaan en dan komt hij later een tweede keer terug. 48 keer. De kans dat in een boek 48 keer iets staat voorspeld, wat eeuwen later uitkomt, dat is een kans van 1 tot 10 in de 157ste macht. Dus het is een getal van een 1 met 157 nullen erachter. Er werd er altijd bij verteld, als je dat zou omrekenen naar het aantal elektronen, er zijn meer elektronen dat in dit getal dan in het hele universum zouden bestaan. Goed, dan bluff ik hier wel een beetje, want ik ben niet natuurkundig genoeg onderlegd om hier iets te zeggen. Maar ik vertrouw erop dat de man die dat bedacht heeft, dat hij daar gelijk in had. De kanoniciteit van de Bijbel. Er willen altijd mensen zijn die zeggen van ja, maar je hebt toevallig nou 66 geschriften in deze twee kafjes. Maar dat had er ook bij gekund, of dat had er misschien uitgekund. Maar de kanoniciteit van de schrift is echt en authentiek. Het past ook allemaal bij elkaar. Ieder Bijbelboek is in de pas met zijn eigen leer. En als er een tijd aankomt waarin de Heer iets nieuws aankondigt, dan heb je een overgangsboek waarin duidelijk wordt verteld waarom dingen anders worden en waarom. Hele beroemde overgangsboeken in een schrift zijn bijvoorbeeld het boek Matthäus. Of het boek Handelingen, waarin dan het evangelie over de hele aarde gaat in plaats van het Joodse volk. Of het Hebreeënboek. Overgangsboeken. Maar de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. De Bijbel zegt ook van zichzelf in 2 Timotheüs 2 vers 15 dat je een ijverige student moet zijn van dat boek. Maar dat boek ook recht moet delen. Oftewel, je moet het in de context lezen. Wat mensen altijd maar zeggen, ja, je moet het wel in de context lezen. Maar dat doen de meeste christenen nooit. Je moet de Bijbel in de context lezen en dan is de Bijbel een betrouwbaar studieboek. De Bijbel is er een bewijs van dat, dat de structuur van het boek is geïnspireerd door een hogere macht en bovennatuurlijk is. Zoals de Bijbel in elkaar zit. En je zou een paar jaar van je leven besteden door het boek te lezen, te controleren met de dingen om je heen, te controleren met andere informatie. Dan zou je tot de conclusie moeten komen, wat hier in het boek staat, dat had een mens nooit in elkaar kunnen knutselen. Dat is onmogelijk. Er zijn ook mensen die zeggen dat van andere religieuze boeken, maar dat is altijd heel makkelijk onderuit te halen. Ander punt, wat voor God belangrijk is, haat de wereld en andersom. En ik zie altijd maar documentaires en boeken en programma's waarin men wil bewijzen dat dit boek niet waar is. Ik heb nooit een documentaire gezien over dat de Koran niet waar is. Dat weet iedereen wel. Of de Bhagavad Gita, zo'n verzameling geschriften. Dat weet iedereen wel. Of de Popol Vuh. Wat is dat nou weer? Nou, dat is iets van Indianen uit Zuid-Amerika. Maar de Bijbel, dat is een boek dat deugt. Wat zegt de Bijbel van zichzelf? Nou, de Bijbel zegt van zichzelf dat alles in het heelal door degene die het boek heeft volgesproken bij elkaar wordt gehouden. Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers. Ik geef een paar Bijbelversen. Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Dus het heelal, het universum, heeft zichzelf niet gemaakt. Het is niet uit een oerknal en uit evolutie ontstaan. Ja, er kan wel een oerknal zijn geweest, maar dan komt het omdat de Heer die de woorden uitspreekt, hij, hè, Jezus Christus is het woord Gods, die heeft het verordineerd. En zo wordt alles bij elkaar gehouden. Het grote mysterie, hoe kan het dat het universum het altijd maar blijft uitdijen? Dat het niet allemaal uit elkaar valt of dat niet alles implodeert, dan is iets dat het allemaal in balans houdt. Nou, wij noemen dat de Heer, het woord van God. De Bijbel zegt van zichzelf dat dat alles bevat wat God voor ons nodig acht. Een aantal plekken in de schrift kun je lezen dat je niks mag afdoen, niks mag toevoegen. He, Openbaringen 22, ik zoek het niet op hoor, vers 18 en 19. Je zal niet toedoen, je zal niet afnemen van het boek. En in ieder die iets wil toedoen of afnemen van het boek, zal worden afgedaan aan wat er staat geschreven in het boek des levens. Dat als iemand opnieuw geboren is, betekent niet dat iemand dat zijn behoud verliest, maar dat betekent dus dat hij erfenis verliest. Dus een opnieuw geborene die knoeit met het boek, en er zijn er duizenden geweest de laatste millennia, die heeft daar straks problemen mee voor de Heer. Dit boek geeft ons geestelijk licht en begrip. Wel beroemd, Psalm 119. Psalm 119. Psalm 119. Uw woord is een voet. Is een licht voor mijn voet. Nou, die wou ik niet. Psalm 119, vers 98. 98. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Het woord van God maakt ons beter, maakt ons verlichter, maakt ons intelligenter. 129 en 130. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel. De opening uw woorden geeft licht, de slechten verstandig makende. Dus de woorden die maken ons, geven ons licht, verlichten ons denken en maken de slechten verstandig. Ten opzichte van God zijn wij slechte wezens en die Bijbel maakt ons beter. De Bijbel oordeelt menselijke motieven en analyseert onze gedachtenpatronen. Een hele beroemde is Hebreeën 4 vers 12 en 13. Ik zoek het niet op, maar daar staat in te lezen. Het woord van God is als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat als al onze gedachten door eigenlijk fileert en dan dwars door merg en been gaat. Alles wat wij zeggen en denken en doen, wordt door dit boek eigenlijk als een tweesnijdend zwaard gefileerd, getoetst. Ten goede of ten slechte. Niks of niemand op aarde blijft onveranderd door dit boek. Ten goede of ten slechte. Dit boek oordeelt en corrigeert valse leringen van iedereen. Jesaja 8. Jesaja 8, vers 20. Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken aan het woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Dus, als iemand niet spreekt naar wat in het woord staat, dat iemand zal geen dageraad meer hebben. Oftewel, die zal niet meer bestaan, die zal verloren gaan. Dat is wat er in wezen staat. Alle valse gedachten en leringen worden door het boek geoordeeld en gecorrigeerd. Daar kun je heel veel over lezen in dit boek. Ik ga gewoon snel door. De Bijbel spreekt een absoluut oordeel uit tegen alles dat de wereld bedenkt. Zefanja 3. Zefanja 3, vers 8. Daarom, wacht even, hoor, schik even voordat ik weer, ja, 3 vers 8. Daarom verwacht mij, spreekt de Heer, ten dagen als ik mij opmaak tot een roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn storens uit te storten. Want dit ganse land zal door vuur van mijn ijver verteerd worden. Dat is als de Heer terugkomt. En dit boek spreekt dat honderden malen uit. Een absoluut oordeel over alles dat de wereld bedenkt en God afwijst. Zo makkelijk is dat. Lees Psalm 2 maar. Dat is aan het einde. Dat ga ik nou niet doen hoor. Maar dat is als de Heer aan het einde van het duizend jaar vrederijk. De mensen die dan nog eens in opstand komen weer aanpakt. Etcetera. Dit boek corrigeert alle Griekse en Hebreeuwse geleerden die zeggen dat je hier iets aan moet veranderen. Hier iets aan moet kapotmaken. We lazen net bij het begin 1 Thessalonicense 2 vers 13, waarin Paulus blij is dat de gemeente deze woorden van God acht als de woorden van God die werken in de mensen die geloven. Er zijn veel mensen, zelfs geredde mensen, die niet in dit woord geloven en toch opnieuw geboren zijn, maar denken dat ze iets aan het boek moeten veranderen. En dan is dit boek jouw oordeler. 2 Korinthe 2. Een corrigeerder. 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 2 vers 17. Waar Paulus zegt, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid God, spreken wij het in Christus. Er zijn velen in de gemeente die dragen het woord van God te koop. Die worden daar op een of andere manier beter van. We hadden toevallig hier vanochtend de gelijkenis van de twee zonen, waar we het hadden over de farizeeërs en schriftgeleerden, die om geldelijk gewin en positie de Heer niet wilden accepteren. Ook in het lichaam van Christus heb je veel mensen die knoeien met het boek, omdat zij dat doen voor hun positie, om er beter van te worden. Maar het boek corrigeert je daarin. Die neemt je daarin dan duidelijk te pakken. 2 Timotheus 1. Ja, ik ga heel snel, want ik wil het vandaag in één keer allemaal doen. Maar je kan hier overal vele teksten bij zoeken. 2 Timotheus 1 vers 13, waar Paulus zegt, houd het voorbeeld ter gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Als Paulus dit opschrijft, wat ik jullie zo vaak vertel, betekent het dus dat er ook mensen zijn in het licht van Christus die dat op een andere manier benaderen. Dus Paulus zegt, houd het voorbeeld ter gezonde woorden. Als hij het heeft over gezonde woorden, betekent het dus dat er ook ongezonde woorden zijn. Oftewel, er zijn al in de tijd van Paulus mensen die knoeien met de schrift. Goed, de Bijbel bestaat er veel aandacht aan, maar ik ga verder. De Bijbel heeft vele beelden in de Bijbel over wat de schrift voor ons betekent. Ik ga het nu opzoeken, ik noem gewoon dingen en ik noem een Bijbeltekst. Dus als jullie dat later allemaal op internet allemaal opzoeken, kun je dat allemaal weer gaan bijpakken. Of je kan heel snel schrijven, dat kan ook. Maar de Bijbel zegt van zichzelf dat het een zwaard is. Hebreeën 4 vers 12, heb ik net genoemd. De Bijbel zegt van zichzelf dat het een vuur is. Jeremia 23 vers 29. De Bijbel zegt van zichzelf dat het een hamer is. Ook in Jeremia 23, 29. De Bijbel zegt dat het zaad is. 1 Petrus 1 vers 23. De Bijbel zegt dat het een spiegel is. Jacobus 1 vers 22 tot 25. De Bijbel zegt dat het een lamp is. Wat ik net al aanhaalde, Psalm 119 vers 105. De Bijbel zegt dat het een prikkel is, Prediker 12 vers 11. De Bijbel zegt van zichzelf dat het nagelen zijn, als een nagelen die de boel bij elkaar houden, Prediker 12 vers 11. De Bijbel zegt van zichzelf dat het appels zijn als appels, Spreuken 25 vers 11. De Bijbel zegt dat het melk is, 1 Petrus 2 vers 2. De Bijbel zegt dat het brood is, Matthäus 4 vers 4. De Bijbel zegt dat het honing is, Psalm 19 vers 10 of 119 vers 103. De Bijbel zegt van zichzelf dat het water is, Efeze 5 vers 26. De Bijbel zegt van zichzelf dat het vlees is, Hebreeën 5 vers 12 tot en met 14. Appels, melk, brood, honing, water, vlees. Alles wat je nodig hebt om een leven te blijven. Alles wat je nodig hebt om je bestaan te leiden. Een lamp, nagelen, spiegel, een hamer. Een zwaard, vuur, alles wat de mens nodig heeft, dat staat in dit boek. Dat wil dat boek maar zeggen. De Bijbel, aan de Bijbel heeft een mens genoeg. Een Bijbel kan namelijk een mensenziel redden. Want daarin staat het evangelie van Jezus beschreven. Het woord van God redt mensenzielen, Jacobus 1 vers 21. De Bijbel laat een mens opnieuw geboren worden, 1 Petrus 1 vers 23. Het laat een bekeerd mens groeien, 1 Petrus 2 vers 2. De Bijbel bouwt een gelovig mens op, Handelingen 20 vers 32. De Bijbel geeft een gelovige kracht, Psalm 119 vers 28. De Bijbel maakt een gelovig mens rein, Johannes 15 vers 3. De Bijbel heiligt een gelovige, Johannes 17 vers 17. De Bijbel laat ons zien, kortom, hoe te leven. Johannes 6, vers 63 en 68. Hoe te leven op aarde. Romeinen 12, vers 11. Of Efeze 4, vers 28. Ja, ik ga maar door. Want wat een mens met zijn inkomen kan doen. Hoe die om kan gaan met zijn gezondheidsproblemen. Of familieproblemen. Of sociale problemen. Of economische, religieuze en onderwijsproblemen. Lees Spreuken 3 maar. Hoe te reageren op eerlijke en oneerlijke behandeling, Romeinen 12. En hoe zorgen, hongersnood, vervolging, ziekte, sterfgevallen, armoede te doorstaan. En wat verder te doen op deze wereld naast voedsel in je mond stoppen en je gezin groot te brengen. De Bijbel zorgt voor je. De Bijbel geeft antwoorden. De Bijbel leidt je. De auteur van de Bijbel. Wie heeft die Bijbel gemaakt? Oh, dat is makkelijk zeggen de meeste mensen. Dat is mensenwerk. Maar als goede mensen dit boek zouden hebben geschreven, of engelen zouden dit boek hebben geschreven, dan zouden ze hebben moeten liegen, want in de hele Bijbel staat dat die woorden van de Heer zijn. Dus dan zijn het geen goede mensen en die engelen deugden ook niet. Dus het kan niet door goede mensen zijn geschreven, het kan ook niet door engelen zijn gemaakt. Ja, en de slechte mensen dan? Zouden slechte mensen een boek schrijven, of duivelen, hè, gevallen engelen, een boek schrijven waarop ze op meer dan 6000 verzen aan de kaak worden gesteld, worden veroordeeld en eigenlijk te gronde gaan. De hele Bijbel is een aanklacht tegen slechte mensen en tegen duivelen. Het is niet waarschijnlijk dat die dit zou hebben geproduceerd. De Bijbel kan ook niet een puur Joods boek zijn, want het is eigenlijk het meest antisemitische boek wat op aarde bestaat. We hebben de laatste tijd allemaal toestanden over politieke rek en woke. En ik ben benieuwd wanneer iemand hier... Ja, van de week las ik iemand. Er was een kinderboeken van Roald Dahl. Die moesten worden gekuist. Want je mag niet meer schrijven dik, maar ik geloof groot of zo. Want anders is er wel iemand weer gekwetst op deze wereld. En toen had iemand in een brief geschreven in een krant: wanneer gaan we eens met de Bijbel beginnen? Nou goed, dat wordt een heel dun boekje dan, denk ik, als ze daarmee aan de gang gaan. Maar de Bijbel kan alleen maar in wezen zijn voortgebracht door degene die claimt het boek te hebben gemaakt. Een almachtige God door zijn Zoon, het woord Gods, Jezus Christus. Wat is de waarde van de Bijbel? In 1987 was er iemand die 5,5 miljoen dollar betaalde voor een Gutenberg-Bijbel. Dat was een in het Grieks en Hebreeuws gedrukte Bijbel uit de 15e eeuw. Die legde daar 5,5 miljoen dollar voor neer. Euro's bestonden nog niet. Ik denk dat tegenwoordig het tienvoudig voor moet worden betaald als je een Gutenberg-Bijbel wil hebben in een mooie staat. Iemand heeft ooit eens een keer $150.000 betaald om het boek Psalmen te kopen. De Bijbel is nog altijd het best verkochte boek ooit. Laat je nooit het wijs maken, maar als jij in een station binnenwandelt, heb je vaak bij grote stations heb je altijd zo'n boekhandel. Bruna heet die geloof ik. Dan heb je altijd zo'n top 10 liggen van best verkochte boeken. Eigenlijk zou altijd in welke boekhandel dan ook in Nederland of in welk land dan ook de Bijbel op de eerste plek moeten liggen. Ja, behalve dan misschien in Arabië en u snapt hem wel. Maar hier in het Westen is de Bijbel nog altijd het best verkochte boek. Weliswaar worden er steeds meer Bijbels in allerlei gecorrumpeerde versies uitgegeven. Maar de Bijbel is nog altijd het best verkochte boek. Er zijn meer landen op aarde waar men Bijbels heeft verboden dan dat er landen zijn die principieel tegen kernwapens zijn. Zo gevaarlijk is het boek blijkbaar. Er zijn veel religieuze dictaturen op aarde waar je dit boek niet mag hebben. Als je in China bent, in de Volksrepubliek China, de staatskerken die zijn toegestaan, die hebben inderdaad ook een gecorrumpeerde Bijbel. Die is dus gecensureerd. Mensen zijn doodsbang voor dit boek. Het is nog altijd het meest gezochte boek in de wereld. Wat is de houding tegenover de Bijbel voor de meeste mensen op aarde? Nou, wat zeggen katholieken? Katholieken zeggen dat de Bijbel een autoriteit is, goed opletten wat ik nu zeg, naast de pauselijke geschriften, de pauselijke woorden en de Rooms-Katholieke traditie. Die alles wat in de Bijbel staat eigenlijk wil leggen met hun eigen katholieke traditie. Dus alles wat de paus zegt en wat ze hebben opgeschreven is net zo belangrijk als het boek. En dan hebben ze ook nog eens een keer een Bijbel die op 6000 plek in het Nieuwe Testament is veranderd. De Vulgaatbijbel. En het Oude Testament is een Septuaginta, die is op 30.000 plekken anders. En dat wordt als een keer tegengesproken door een paus en alles wat katholieken hebben geschreven in hun traditie de laatste 1500 jaar. Wat zeggen Lutheranen? De Lutheranen zeggen dat de Bijbel geoordeeld wordt door het woord van het evangelie. Ja, dat getuigenis draagt in de mens. Oh, dat klinkt weer iets als wat een theoloog heeft geformuleerd. Luther zou het zo nooit hebben gezegd, de aanvanger van de hele beweging. Die zou hebben gezegd van door genade wordt een mens opnieuw geboren. En dit is het woord van God en dan moet je niet meer knoeien. Je kan als je in Duitsland komt of in Zwitserland of in Oostenrijk, kun je in elke boekhandel kun je nog altijd een Lutherbijbel kopen. Maar het enige wat er nog Lutherbijbel aan is het woordje Luther op de voorkant. De inhoud is net zo vals als welke katholieke Bijbel dan ook. Goede, ongerefideerde Lutherbijbels kun je eigenlijk nergens meer kopen in de Duitsstalige wereld. En het is al 200 jaar zo. Trouwens, ik weet niet hoe iemand ooit naar deze geluidsopname komt te luisteren. Zoekt u een echte Lutherbijbel 1545, die kunt u bij ons krijgen, om niet. Gewoon een mailtje sturen. Wat zegt een Calvinist? Calvin vond dat de Bijbel al in zijn geheel is vervuld, behalve het laatste oordeel. Dus alleen het laatste oordeel voor de grote witte troon moest er komen. De rest van de Bijbel was al gedaan. Dat moest je gewoon vergeestelijken. Was al geweest op het moment dat hij dat schreef in de 16e eeuw. En dan ook nog eens een keer, 3/4 van de Bijbel was geestelijk. Moest je figuurlijk nemen, niet letterlijk. Dus alle profetieën over Israël in het Oude Testament moest je vergeestelijken. Dat ging allemaal over naar de kerk. En de mensen die in die beweging door zijn blijven gaan, dat zijn de mensen in de protestantse kerken tegenwoordig. Een protestant is nog altijd een halfbekeerde katholiek. Wat zegt Mohammed? Mohammed zei dat de Pentateuch van Mozes, oftewel de eerste 5 boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, dat die van God waren. De psalmen en de 4 evangeliën ook. En de rest was er allemaal bijbedacht. Maar de door Joden en Christenen was het vervalst, gecorrumpeerd, is ermee geknoeid. Maar vergeet dus niet, een moslim mag nooit iets lelijks doen met deze Bijbel, want naast zijn eigen geloof staan die stukken in die van hun God zijn. Nou is Allah geen God en is niet onze God, is een andere God, een niet bestaande God. Ik ga alweer te ver hier, maar dat zei Mohammed. En alle andere religieuze mensen op aarde die zeggen dat de Bijbel niet waar is, terwijl ze zelf de wereld in een puinhoop veranderen. Een bijbelgelovig mens herkent in de Bijbel een absolute waarheid en een uiteindelijke autoriteit over alles, ook al staat de wereld dat niet aan. Iets over de verdediging van de Bijbel, de apologie, de verdedigingsleer van de Bijbel. De Bijbel die verdedigt zichzelf wel, die heeft er ons niet voor nodig. Je kan op allerlei plekken in de Bijbel lezen dat de Bijbel het woord van God is. Handelingen 17. Dat is even een heel andere inval dan jullie verwachten, denk ik. Ik maak hier even snel een keuze. Handelingen 17. Paulus komt in Thessalonica. En dan lees ik een vers. Handelingen 17, vers 2. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. En drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dus Paulus handelde niet met die mensen in die synagoge over wat hij vond. Nee, hij handelde uit de schriften. De schriften, dat was de enige maatstaf. Vers 17 van hoofdstuk 17. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degene die godsdienstig waren. En op de markt al een dag met degene die hem voorkwamen. En dat is dus vanuit de schriften. De schrift is de maatstaf. Dat verdedigt onze leer. Ik ga gewoon verder, want ik kan er veel meer bij doen. Een eerlijk mens moet toegeven dat de mensheid een openbaring nodig heeft. In Prediker kun je lezen dat God ons heeft gemaakt en hij heeft het tijdperk in ons hart gelegd. Maar we kunnen niet alles van begin tot einde helemaal doorforsen. Dat zijn we niet toe in staat. En de mens leeft op deze aarde. De mens weet zichzelf altijd in de problemen te werken. De mens weet alles op deze aarde altijd weer kapot te maken. En de mens komt er niet uit. Op dit moment kan de mensheid er niet uitkomen. En die moeten, als ze eerlijk zijn, toegeven. We hebben God nodig om ons uit de rotzooi te redden. Nou, interessant preek. En dus, pak een Bijbel, want er staat precies in wat er gebeurt. Bekeer in Jezus Christus, laat je redden door zijn bloed, dan ben je opnieuw geboren, tot de Heer terugkomt en dan maakt hij een nieuwe, betere wereld. 1000 jaar vrederijk, dan een nieuw hemel, nieuwe aarde. Deze oude wereld is gewoon afgedaan. Kunnen we niks meer aan verbeteren. Kunnen we niet meer redden. Kinderen hebben ook hun ouders nodig voor openbaringen, voor raad, voor waarheid. Want die kunnen ook heel veel dingen nog niet overzien in hun kleine leven. Al denken kinderen soms dat nu. Maar zo is het ook met de mensheid. Je kan het ook zo redeneren. Als er een God is, zou hij dan niks te zeggen hebben tot zijn schepselen? En als een God een openbaring kan geven, zou hij dat dan niet doen? Er zijn veel religies waar die goden maar hele vage, mysterieuze wezens zijn. De God van de Bijbel heeft precies gedaan wat hij beloofd heeft, wat hij heeft geprofeteerd. En de rest wat nog moet gebeuren, dat zal dan ongetwijfeld ook allemaal tot de laatste letter uitkomen. De Bijbel loopt vooruit op wetenschap. De Bijbel waarschuwt bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 6 vers 20, dit weten jullie allemaal wel. Pas op voor de valselijk genaamde wetenschap, want er is goede wetenschap, maar er is ook valse wetenschap. En daar moet je dus voor oppassen. De Bijbel staat vol met dingen waar mensen eeuwen of millennia lang helemaal geen weet van hadden. Bijvoorbeeld Jesaja 40. Jesaja 40. Ik doe even twee voorbeeldjes. Oudgediende hier, die weten toch wat ik nou weer opzoek. Jesaja 40 vers 22. Hij is het, de Heer, die daarboven zit. Nee, die er zit boven de kloot der aarde en dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dun doek en hij breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die zit boven de kloot der aarde. De Statenvertalers hebben hier heel netjes het woord kloot neergezet. Dat betekent een bol. Ze durfden niet een globe neer te zetten, want dan vonden ze het toch wel heel eng. Het was nog amper bekend in de tijd dat de Statenvertalers deze Bijbel maakten, dat de wereld een ronde planeet was. Oftewel dat de wetenschap daar ook gewoon dat algemeen aanvaarde. Hier staat dus beschreven door iemand die in de 7e eeuw voor Christus leefde, dat de aarde rond is. In Job, nog veel langer geleden, meer dan 4000 jaar geleden, daar kon je al lezen dat de aarde aan een niet hangt. Hangt aan het luchtledige in het heelal, hangt niet aan een draadje. Staat ook niet op een stijger, wat ik maar, hangt aan het luchtledige. Dat zijn allemaal dingen die de mensen pas zeker wisten de laatste eeuwen. En de Bijbel heeft het al millennia daarvoor geopenbaard aan de mensheid. Zo staan er heel veel voorbeelden van dat soort zaken in de Bijbel. Prediker 1. Voor iemand die ik, als ik zelf die ooit moest gaan studeren, of wilde gaan studeren, toen ik er allemaal achter kwam wat voor dingen er allemaal in de Bijbel stonden, en dat mensen dat al eeuwenlang konden lezen, dat was een van de hoofdredenen voor mij dat ik het evangelie van Jezus wilde weten en mij daardoor bekeerde. Prediker 1, vers 6 en 7. Oh, dan heb ik spreuken te pakken. Prediker 1, 6 en 7. Zij gaat naar het zuiden en zij gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren ze weder. Oftewel, hier staat gewoon de waterkringloop beschreven. Water regent neer. Water stroomt door een rivier weg of verdampt en komt uiteindelijk in de zee terecht, verdampt daar weer en komt in een kringloop weer terug. En dat mag Salomo 3000 jaar geleden al opschrijven. In Job kun je al lezen dat zelfs de grootste stenen worden weggeslepen door water. Ook al duurt het eeuwen en eeuwen of duizenden jaren, uiteindelijk is water sterker dan steen. En dat staat allemaal al in het boek van God geopenbaard. Goed, de Bijbel heeft veel vijanden. Ik vertel jullie niks nieuws. De Bijbel heeft mensen die van alles vinden over de Bijbel. Je hebt eerlijke twijfelaars. Die komen wij regelmatig tegen als wij getuigen op straat. Dan heb je mensen die weten niet hoe het zit, maar ze zijn wel eerlijk. En dan willen ze met jou daar een praatje over maken. Je hebt ook oneerlijke twijfelaars. Die hebben niks met het boek, die zijn er helemaal tegen, want die willen gewoon een eigen baasje blijven. En die beweren dat ze op hun manier alles weten waarom dit boek niet waar is, maar ze hebben het nooit uitgezocht. Ja, nee, ik heb me erin verdiept en ik heb geconcludeerd dat het boek niet waar is. Nee, dat weet ik altijd wel zeker, dan heb je er dus niet in verdiept. Je hebt alleen een paar geschriften bij elkaar gezocht als je al iets gelezen hebt dat naar jouw mond sprak, waarin stond beschreven wat je lezen wilde. Wat zijn vijanden van de Bijbel? Ongelovigen. Humanisten. Atheïsten. Ketters. Politieke tirannen. Rooms-katholieke priesterheid. Andere religieuzen. En iedere zichzelf rechtvaardigende zondaar is tegen het boek. Mensen zijn tegen de Bijbel omdat de Bijbel tegen zondaars is. En daarom vinden mensen dit boek niet leuk. Dit boek kent ons door en door. Kent ons helemaal geheel en die zegt het ook heel duidelijk. En daarom kunnen mensen de Bijbel niet verdragen. Wat is de zwakheid van ongeloof? Nou, een ongelovige komt altijd met twijfels over dit boek, maar komt nooit met een oplossing. Dat is opgevallen. Het is heel makkelijk om de problemen op te sommen. Het is heel makkelijk om mensen voor de voeten te gooien wat er mis is op deze aarde. Maar ze komen nooit met oplossingen. Dan heb je hier het boek met allemaal oplossingen. En daar willen ze niet aan. Ik had het laatst nog met een andere prediker erover. Ik zei, ja, we zijn laatst hier op straat geweest. Het was best wel interessant. Maar toch mooi, hè? Triest eigenlijk. Je ziet allemaal jonge mensen. En er is niks waar in deze wereld. Er klopt allemaal helemaal niks van. Maar één ding weten ze wel. Dit boek kan in ieder geval hun geen oplossing geven. Zonder dat ze er ooit echt in verdiepen. Want ze zijn ongelovig. En zelf hebben ze ook geen enkele oplossing te brengen. Een ongelovige... Ongeloof biedt een mens geen reden om zich fatsoenlijk te gedragen. Ik zei het net al, normen en waarden en ethiek hebben aan dit boek te danken. En als dit boek aan de kant is, dan kun je ook als een dier gedragen. Eigenlijk is dat gewoon denigerend voor dieren, want die dieren doen keuren waarvoor de Heer ze geprogrammeerd heeft. In de 19e eeuw en de 20e eeuw had je heel veel niet-gelovige denkers die vonden eigenlijk... Wat staat ons eigenlijk nu in de weg om ons als een bezeten seksperverseling te gedragen en te doen wat ik wil? Dat boek. Dat boek moet weg. Hitler wilde ook dat het boek wegging. En de hele nazi-top bestond uit seksperverselingen. Die waren allemaal, voordat ze aan de macht waren gekomen, veroordeeld door de Duitse justitie. Hun dossiers stonden allemaal, waren opgeslagen in zo'n instituut voor zedendelicten. En een van de eerste dingen die Hitler deed was een concordant sluiten met Rome. Want dan had je de katholiek aan je kant. Andersdenkende vervolgen. En dat instituut voor zedendelicten in Berlijn, om dat te laten verbranden. Want daarin lagen 30.000 belastende dossiers tegen allemaal mensen uit zijn partijtop. Dit boek, dat staat eigenlijk mensen in de weg die zich als een zedeloos en normen en waardeloos mens willen gedragen. Eigenlijk wat je nou ook de hele dag maar hoort, de nieuwe woke-beweging die het maar wil hebben over hoe mensen moeten nadenken en denken om anderen en dit en dat. Die imiteren eigenlijk wat wij hebben geleerd van de Bijbel. Alleen ze doen het op een geperverteerde manier. Ongeloof heeft nooit goede kunst, goede muziek of goede literatuur voortgebracht op aarde. Ongeloof heeft ook nooit oprechte en werkende liefdadigheid gesticht op deze aarde. Mensen die in de problemen zijn geholpen. Dat de hele wereld nu weet, als er een grote ramp is, moeten we geld gaan geven. Dat hebben ze geleerd, omdat de christenheid eeuwenlang dan anderen ging helpen. Ja. Of wezen in een weeshuis brengen en zo, dat ze niet aan de kant van de weg aan de lot werden overgelaten. Ongeloof vernietigt de morele grondslag en fundament van een land. Alle goddeloze landen sinds de 20e eeuw, moet je opletten wat ik nu zeg, hebben 300 miljoen mensen gedood. Toen in de 20e eeuw massa's mensen of denkers en overheden vonden dat er geen god was, toen ging het echte moorden pas echt goed van gaan. Opgaan. Iedereen die nou nog beweert van, ja, ik heb sympathieën voor het communisme of socialisme of nationaalsocialisme of fascisme, alle de uitwassen die je tegenwoordig hebt in radicaal links en radicaal rechts, die zijn maar één generatie verwijderd van die 20e eeuw waarin 300 miljoen mensen werden vermoord op basis van atheïstische overtuigingen. Zo kort is de mens van memorie. Of je hebt dan iemand die zegt, ja, dat communisme van toen, ja, dat was niet goed. Maar ik weet wel hoe het moet. Nou, dan heb je echt een diep religieuze fanaticus, iemand die zoiets durft te zeggen. Dat is heel erg eigenlijk. Van de week was in het nieuws. Wat was het nou? GroenLinks toch? Er waren een aantal GroenLinks mensen die wilden een conferentie beleggen in Amsterdam. Met als thema, hoe ver wil je gaan om de wereld beter te maken? In hoeverre kunnen we er ook mee overweg dat we geweld gaan toepassen om onze zin te krijgen? Want de rest van de wereld snapt niet hoe het wel moet. Dat zeiden de communisten ook. Dat zei Adolf Hitler ook. Dat zegt elke dictatoriale, ongelovige bijbelhater. Ik weet hoe het moet, alleen dat gaat heel veel mensen het leven kosten. En de Bijbel zegt, ieder die tot de Heere komt, kan opnieuw geboren worden, gered door het bloed van Christus. Iedereen is welkom bij de Heer. Onder bijbelaanhangers, daar zie je een toewijding aan het boek. Want de Bijbelse christenheid, die heeft in de hele wereldgeschiedenis de meeste martelaars voortgebracht. Je hebt allerlei religies gehad waarin mensen zijn vervolgd of als martelaar moesten sterven. Je hebt moslimmartelaars, je hebt joodse martelaars, je hebt weet ik het wat voor religie dan ook. Katholieke martelaars, die heb je ook. Maar mensen die in het boek geloven, daar zijn de meeste martelaars voortgebracht de laatste 2000 jaar. En die christelijke martelaars die er waren, opnieuw geborenen, die in de Bijbel geloofden, die werden gedood om hun getuigenis. Niet omdat ze bommen hadden lopen gooien. Van de apostelen van Jezus Christus zijn op één na, dat is Johannes, zijn ze allemaal, en ik heb niet over Judas, want dat is dus de Judas, die heeft zelfmoord gepleegd, niet gered. Maar die andere apostelen, die zijn allemaal, omdat ze in Jezus geloofden, op grond van hun getuigenis, vermoord en doodgemarteld. Om hun getuigenis. Niet omdat ze terrorist waren of wat ik maar. En een christen die dus vertrouwen stelt op het boek, die sterft in geloof, wetend dat hij voor de rechterstoel van de Heer zal komen en daar zijn kronen mag ontvangen. En hij hoeft niet iets te doen om met een gewelddadige dood om in de hemel te komen. Want we komen in de hemel door Jezus Christus bloed. Omdat het boek ons heeft gezegd. En we hoeven ook dus niemand te vermoorden, omdat het boek dat heeft gezegd. Want dat zegt het boek niet tegen ons. Nou, laatste hort die ik hier nog heb. De oneerlijkheid van bijbelcritici. En als we inderdaad niet worden opgenomen de komende tijd en de komende maanden ga ik het hebben over goede en slechte bijbels. Dan komen deze mensen regelmatig aan bod. Heel veel mensen die iets hebben tegen het boek, spelen het spel niet eerlijk namelijk. Alle ongeredde of afvallige geleerden, die zijn in wezen jaloers op dit boek, op deze bijbel. Want het boek is te perfect. Ze kunnen er geen fouten in ontdekken. Dus gaan ze fouten bedenken. Een hele smerige streek in wezen. Zij zijn als taalkundigen en andere mensen die hiermee te maken hebben, hebben ze allemaal regels bedacht voor grammatica en hoe je moet vertalen. Maar als het gaat om deze Bijbel, dan volgen ze hun eigen grammaticale regels niet. Ik kan er daar ga ik nog wel voorbeelden over geven, maar dat is een wonderlijke toestand. Als het in één keer om de Bijbel gaat, dan gaan ze op allerlei manieren knoeien met het Grieks en Hebreeuws en het Aramees. Ze bedenken regels om het overtreden van de echte regels te rechtvaardigen. Ze liegen heel vaak. De eerste keer dat ik als jochie of als jonge christen erachter kwam, hoe makkelijk dat te doorzien is, hoe verbijsterender dat het voor mij was. In de 19e en 20e eeuw hebben zoveel mensen gewoon gezegd van ik geloof dit boek niet meer. En daarom en dan gaan ze gewoon allemaal dingen verzinnen en liegen. En de meeste kerkgangers, die slikken dat gewoon. Want in wezen, de meeste opnieuw geboren mensen haten dit boek. Want het boek is ook tegen jou. Het boek zegt altijd weer hoe je dingen moet doen. En daar houden we helemaal niet van. De meeste opnieuw geboren mensen ook niet. Ik heb nou al twee keer genoemd vanochtend, de Septuaginta. Dat is een Griekse hertaling uit de 3e, 4e eeuw na Christus van het Oude Testament. Waarin allerlei plekken zijn veranderd ten opzichte van het echte Oude Testament in het Hebreeuws. En die is ingepropt in de Rooms-Katholieke Vulgaat. Het is een katholiek Oud Testament. En dat is heel makkelijk door te prikken over dat die tekst niet zuiver is. Op dit moment zijn er al 128 verschillende Griekse teksten te vinden, vertalingen van het Oude Testament in 8000 manuscripten. En toch blijft iedereen maar in dat wereldje praten over een mythologische Septuaginta. En ook altijd maar propageren dat die beter is. Heel wonderlijk. Laatst zag ik ook weer een mooi staaltje op mooie gelikte filmpjes op YouTube over bijbelmanuscripten en hoe de Bijbel is ontstaan. En dan komen ze met allerlei leugens over die Septuaginta. Ze weigeren de vruchten van de echte Bijbel te bespreken. Wat zijn dan die vruchten van de echte Bijbel? Nou, mensen die tot geloof komen, zich opnieuw geboren weten, weten dat hun zonden hun vergeven zijn en komen tot kennis de waarheid. Oftewel, gemeentes groeien door de echte Bijbel. Al die valse Bijbels van de laatste eeuwen hebben alleen maar de kerken leeg laten lopen en alle leringen kapot gemaakt. Maar daar willen ze nooit over hebben. Ze liegen continu over manuscripten. Ze liegen continu over de Statenvertaling en over iemand als Erasmus die heeft bijgedragen dat deze Bijbel tot stand kwam. Even voordat mensen weer mailtjes gaan sturen. Erasmus was al dood toen de Statenvertaling werd gemaakt, maar de eerste tekstkritische editie van het Nieuwe Testament in het Grieks was van Erasmus en is daar ook voor gebruikt, voor deze Bijbel. Men liegt altijd maar over de Griekse tekst. De Griekse tekst en de originele. En dan kan jij altijd zeggen als bijbelgelovige, welke Griekse tekst, welke originele, want er zijn allemaal verschillende teksten. Wij vertrouwen erop dat God de Heilige Geest, toen dit boek moest worden vertaald in het Duits, Engels, Nederlands, Italiaans, Papiamento, weet ik het wel allemaal, dat hij gewoon de vertalers bij de kladden heeft gepakt en op heeft laten schrijven wat wij in onze taal moeten lezen en weten. De bijbelcritici die passen altijd maar het woordje betrouwbaar toe op hun eigen vertaling, op basis van de fundamenten, in plaats van wat hier in dit boek staat. En dan gooien ze altijd maar strooien ze met het woordje, ja wij zijn betrouwbaar en dit is vals. En dat is voor de meeste mensen genoeg. Zij noemen teksttypes families, tekstfamilies, oftewel dat je een bepaalde manuscripten hebt die eeuwenlang in een bepaalde manier is vertaald en gebruikt. En zo kun je alles in tekstfamilies indelen. Dat werd de afgelopen eeuw werd het veel gebruikt. Op dit moment doen ze dat niet meer, want het klopt eigenlijk allemaal niet meer. Het is gewoon niet waar. Als jij ook iemand treft in je leven die met heel veel aplomb heel interessant gaat lopen doen en allemaal namen laat vallen van manuscripten, bla 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 bla, dan volgt diegene een school die op een bepaald moment populair was in de 20e eeuw, maar al lang weer is herroepen. Hier sta ik toevallig naast een encyclopedie uit 1953. En wat daarin staat over bijbelvertalingen staat, nou, dit is lang weer overboord gegooid. Iedereen doet maar wat en iedereen roept maar wat en iedereen vindt het prima zo. Als je er niet uitkomt bij een echte bijbel. Ze weigeren hun beste manuscripten voor het Nieuwe Testament, en dat zijn dan de Vaticanus, Sinaiticus en Alexandrinus, te vertalen. Want dan kom je er heel snel achter dat het hele slechte manuscripten zijn. Wat bedoel je nou, Henk? Nou, als de Vaticanus, ja, en de Sinaiticus, en de Alexandrinus de beste manuscripten zouden zijn van het Nieuwe Testament, maak daar eens een mooie gelikte vertaling van in het Nederlands. Nee, dat kunnen we niet doen. Waarom niet? Nou, dan komen wij erachter dat het wel heel rammelt. Het rammelt aan alle kanten. En dat is tegenwoordig de basis voor elke moderne Bijbelvertaling. Ja, maar als dat allemaal rammelt, hoe doen ze dat dan? Nou, de Bijbelvertalers die maken er wel een mooi verhaal van, naar het hun eigen goeddunk. Het is toch maar een verhaal? Het gaat niet om de woorden van God, zo redeneren ze. Ze hebben een irrationele hekel aan vrijzinnigen die dezelfde tekst gebruiken als de Bijbelcritici zelf. Dat is een heel interessante. Iemand als Ouwe Neel, een opnieuw geboren broeder van ons, heeft ook meegewerkt aan het maken van het Telos het Nieuwe Testament van de Vergadering der Gelovigen, de Voorhoevenvertaling, bij uitgeverij Telos in de jaren 80. Hij was de hoofdredacteur ervan. En die is op basis van de meest onbetrouwbare manuscripten. Klopt van geen meter. Maar aan de andere kant, toen in 2004 de NBV uitkwam, die werd gemaakt van dezelfde manuscripten, of de HSV, die waren dus een staatvertaling waar men die gaat kapot knabbelen met allemaal correcties, ook weer uit die valse manuscripten, daar is Ouwe Neel ook tegen. Dus ze doen hetzelfde kunstje als hij doet, maar daar zijn ze dan tegen. Waarom? Nou, waarschijnlijk, zij zijn belangrijke wetenschappers, dus zij willen de volle aandacht voor zichzelf hebben. En iedereen die het kunstje herhaalt, ja, daar hebben ze dan. Dus onderling hebben ze ook altijd een ruzie. Terwijl ze allemaal met dezelfde grote mestbult van vieze, gecorrumpeerde teksten aan het werk is. Hele vreemde toestand. Je hebt in de King James of in de Statenvertaling heb je situaties dat er niet letterlijk woord voor woord wordt vertaald, maar soms dynamisch equivalent wordt vertaald. Oftewel, dan wordt de gedachte vertaald, zodat wij het makkelijker snappen. Nou, dan zeggen de Bijbelcritici ineens van, nou, hier is geen woord voor woord vertaling toegepast. Om zo ook weer de Bijbel in een slecht daglicht te stellen. En dat de Heilige Geest dat kan hebben geleid, daar willen ze niks mee te maken hebben. Ze bedenken allemaal theorieën. Zoals de Lukiaanse recensies of de conflatietheorie, om maar te bewijzen dat deze Bijbel ooit in elkaar is geflanst en die klopt. Nou, dan kijken jullie mij alweer aan. Lukiaanse recensie, conflatietheorie. Weet je wat de conflatietheorie is? Onze Bijbel is foutloos. Wat hebben ze gezegd? In de eerste, tweede eeuw, dan bedenken mensen het Nieuwe Testament, dat wordt een beetje opgeschreven. Uiteindelijk in de vierde eeuw wordt besloten wat het Nieuwe Testament, wat er allemaal in moet komen te staan. En dan heb je een aantal mensen die zeggen van, ja, alle haken en ogen die we nu nog kunnen vinden, die halen we weg door dat gewoon met de juiste woordjes allemaal mooi dicht te timmeren. Dat heet de conflatietheorie. Is bedacht, ik geloof door Washington Hort in de 19e eeuw. En 150 jaar later is er nog nooit een bewijs voor gevonden. Want elk woordje van onze Bijbel die we hier hebben liggen, bestaan manuscripten uit de eerste eeuw. Het gaat allemaal nergens over. Sinds 1880 heb je steeds meer bijbelcritici die geloven in eigen bedenksels zonder dat ze daar een wetenschappelijke basis of bewijs voor hebben. Dat is een hele trieste toestand. Ik weet dat toen ik daarachter kwam als een twintiger in de jaren 90, toen was ik daar heel boos over. En ik wilde ook niks meer met die mensen te maken hebben. Bijbelcritici, en ik ben bijna klaar, weigeren de extreem corrupte toestand van de Sinaiticus, Alexandrinus en Vaticanus te bespreken, of 400 argumenten die we hebben, die er tegen pleiten, te bespreken. Ze willen het niet hebben over alle fouten die erin zitten. Men heeft gewoon, wij als vereniging van een Nederlandse Bijbelvervalsers of Wereldbijbelvervalsers hebben gewoon besloten, dit vinden wij het leukste, hier gaan we mee werken. Ja, maar dat klopt niet, mensen, want wetenschappelijk, we hebben helemaal niks met wetenschap. Ja, maar tekstkritisch, tekstkritisch kan ons helemaal niks schelen. Ja, maar niet gelovige mensen die verstand hebben van klassieke manuscripten, die zitten vol verbazing te kijken hoe jullie die Bijbels in elkaar knutselen. Hebben we helemaal niks mee te maken. En de wereld kan het ook helemaal niks schelen dat we de Bijbel vervalsen, want ze geloven er toch niet in. Ja, maar wij als Bijbelgelovigen hebben gezien en we kunnen bewijzen, dat is jullie pech. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. Kan dat zo simpel zijn, Henk? Ja, zo simpel is het. Hoe erg is dat? Het is heel erg. Ja. Sinds 1800 zijn er honderden, ik geloof in het Engels meer dan 250 verbeteringen aangebracht, middels nieuwe Bijbelvertalingen, updates. In Nederland zijn het er tientallen. En de laatste 200 jaar heb je tientallen verbeteringen van de Bijbel gevonden. En elke keer is zo'n Bijbel weer anders. Tegenwoordig hier in Nederland is men al zo ver van, want er komt binnenkort weer een nieuwe Friese vertaling aan. En de NBV van 2004 die werd al, kwam uit als Bijbel in simpel Nederlands in 2010, meen ik. En twee jaar geleden, in 2021, kwam hij ook weer uit in een nieuwe editie. Want, zeggen ze, elke generatie heeft een nieuwe Bijbel nodig. Oftewel, dan gaan we de woorden gebruiken die we nu liever lezen. En de gemeente die slikt het allemaal als zoete koek. Want de meeste kerkgangers geloven gewoon dat dit een boek is met verhalen van een God waar ze best wel in willen geloven. Zolang dat boek maar niet wordt gebruikt om over jouw leven heen te leggen en jou te oordelen. En daar gaat het allemaal om. Al die honderden verbeteringen, al die nieuwe Bijbels die uit zijn gekomen de laatste 200 jaar, die hebben alleen maar de kerken kapot gemaakt, hebben afval voortgebracht, hebben alles in de Laodicea-tijd gestort. Maar die Bijbel, die bewijst zichzelf. Ik heb nu 55 minuten, heb ik een stortvloed aan argumenten aan over jullie uitgestort en ook een aantal interne bewijzen uit de schrift. Maar elk punt kun je dus, als je daar de tijd voor neemt, helemaal uitwerken en laten zien, dit boek heeft altijd gelijk. En ik eindig eigenlijk nog met twee bijbelteksten. Dat is Johannes 5, vers 39. De Heer is dan in discussie met fariseërs. En dan zegt hij in Johannes 5, vers 39. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Jullie denken het eeuwige leven te kunnen vinden in deze schriften? Ja, zegt hij, want die schriften getuigen van mij. Dus onderzoek die schriften. Ook als mensen toevallig naar deze geluidsopname luisteren en denken van dit is een hele emmer vol informatie. Maar is dat nou allemaal zo? Onderzoek de schriften. Het is het boek van de levende God. Je kan met hem bidden en hij geeft je antwoord. Maar dan moet je ook onderzoeken. Of Johannes 7 vers 17. Johannes 7 vers 17. Zo iemand wil, deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of zij uit God is, dan of ik van mijzelf spreek. Dus je kan... Je moet 16 er eigenlijk even bijlezen. Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is mijne niet, maar degene die mij gezonden heeft. Zo iemand wil, dezelfde wil doen, die zal van dezelfde leer bekennen of ze van God is, dan of ik van mezelf spreek. Dus als je dit leest, moet je het onderzoeken en dan gaat de Heer zich aan jou openbaren. Het enige argument dat je tegen het boek kunt hebben, is dat jij een slecht en akelig leven wil leiden op deze aarde. En als je dit boek verwerpt, dan komt het vanzelf goed.